Deze keer gaan we het hebben over hoofdstuk 9 van de kunst van het oorlog voeren. Hoofdstuk 9 heet het inzetten van het leger. En het valt in twee stukken uit elkaar, twee subhoofdstukjes. Het opstellen van een leger in verschillende landstreken. Dat is één. En het tweede, de beoordeling van de vijand aan de hand van wat die vijand doet. En als ik het met het eerste begin, dan is het verstandig om wat voorwerk te verrichten als je in een conflict zit. Of als er conflicten zijn. Dat kunnen conflicten zijn in een organisatie, daarbinnen, met mensen, groepen, afdelingen. Kunnen conflicten tussen organisaties zijn, concurrentie. Je bent concurrent van die en je wil de markt veroveren. En hier wordt gepraat in termen van legers die optrekken en oorlogen die er zijn. Maar dat is direct te vertalen naar dat andere. Daarom doen we dit allemaal. Daarom doen we dit hele boek. Probeer van je conflict wat je hebt een kaart te maken. Probeer een kaart te maken met landstreken. Waar liggen jouw bergen? Waar liggen jouw vlaktes? Waar liggen jouw moerassen? Waar liggen de moerassen van de ander? Waar lopen de rivieren? Waar liggen de steden? En op het moment dat je zo naar een conflict kijkt en je denkt, nou, dit is mijn land en dit is iemand anders land. En je maakt dat concreet. Bijvoorbeeld een rivier kan een grens zijn tussen jou en die ander. Komt die ander nou die grens over, ja of nee? Wil jij die grens over? Dat is leuk en verstandig om te doen. Omdat je dan het als het ware concreet maakt. Het wordt meer van vlees en bloed als je in landschappen nadenkt. Nou, wat hier gebeurt, is dat er vier soorten landschappen beschreven worden. Maar er zijn er veel meer. Maar die vier soorten landschappen zijn bergen, water, zoutmoerassen, die waren daar heel veel, vlak bij zee en vlak terrein. Eindeloze vlaktes. En daarin wordt aan de hand van deze vier gezegd wat verstandig is om te doen en wat niet verstandig is. Nou, als je nou over bergen nadenkt, dat zijn eigenlijk rotspunten, dalen, steile hellingen. En je denkt van, je gaat zelf nadenken van hoe moet ik daar nou doorheen? Dan begin je al een eerste idee te krijgen. Oh, ik moet zorgen dat ik niet in de wolken kom. Dan kan ik niks meer zien. Ik moet zorgen dat ik, enzovoort. Dit zijn associaties die het boek maakt over de bergen. Trek door de bergen heen in de buurt van dalen. En dan zie je meteen dat daar staat in de buurt van dalen. Maar als je een pasovergang hebt, dan houdt er een dal op. En om over een pas te gaan met een leger is heel erg link. Want het is een hele nauwe doorgang. En die stuk voor die pas is heel uitputtend. Als die ander op de pas zit, dan is het desastreus om een pasovergang te maken. Hannibal, die trok met zijn leger passen in de Alpen over. Dat is iets onvoorstelbaars geweest. Wat is waar je eigenlijk bij de vijand, bij daar waar je in conflict mee bent, waar kom je eigenlijk nooit terecht? Want achter die pas, daar ligt zijn dorp, daar ligt zijn stad, daar liggen de dingen. Maar die pas is al een verdediging van hem met jou daar. Dus het omgaan met trekken door dalen en passen. Maak kamp op een hoog gelegen grond met het zicht naar de zonzijde. Dan zie je de mensen aankomen. Dan is het helder. Maak het je gemakkelijk en blijf in het licht. Algemeen. Over bewustzijnsniveaus. Maak kamp in een hoger bewustzijnsniveau dan je tegenstander. Hoe moeilijk dat ook is. Als je ze schaduwen voor je ziet, loop je van het licht af. Dat heb ik een hele goede wet in mijn leven gevonden. Als ik denk van, oh, ik ben bang voor dit, oh, ik ben bang voor dat, oh, dat komt eraan, dan zie ik schaduwen voor me. dan moet je weten dat je van de zon afloopt. Als je naar de zon toeloopt, als je naar het licht toeloopt, dan heb je geen last van die schaduwen. Dan moet je op andere dingen letten, maar niet op die schaduwen. Ga niet omhoog in strijd met de vijand. De derde tip. Ja, niet uphill. Wat is een uphill fight? Een uphill fight is dat je... Ja, jij moet ontzettend veel moeite doen. En de ander kan op zijn gemak blijven zitten. Als de ander op zijn gemak kan blijven zitten. En jij moet die naar boven vechten. Dat is bijna niet te doen. Alle revolutionaire bewegingen vechten een uphill fight. Soms lukt het, dan is het hartstikke fijn. Als het lukt, dan zijn ze meestal de volgende mensen die heel veel mensen afmaken. Maar dat komt omdat er zo hard gevochten is. Dit zijn tips. Dit gaat over de bergen. Water. Het water zo vlug mogelijk oversteken en je dan ervan verwijderen. Zo vlug mogelijk achter je laten. Niet de vijand in het water tegemoet treden. Laat hem dan maar komen. Dus als je eenmaal in het water zit, dan kan je aanvallen als je in de helft erin zit. Of je laat hem komen, want ze kunnen toch maar één voor één eruit. Probeer zoveel mogelijk stroomopwaarts te zijn. Dat betekent dat je weer hoger bent dan die ander. En let op, dat is, vind ik zo, als er bovenstrooms veel regen is gevallen, dus dat moet je allemaal weten, dan kan die rivier ineens enorm zwellen. Daar kan je voordeel mee doen en dat kan een nadeel zijn. Dus je moet op de hoogte zijn van de situatie. Als je met rivieren bezig bent, moet je op de hoogte zijn wat er bovenstrooms gebeurt. Nou, hier wordt een voorbeeld van zoutmoerassen gegeven. Nou ja, als je daaraan denkt alleen al, dan moet je zo snel mogelijk doorheen. Als je er doorheen moet, echt zo vlug mogelijk. Door een moeras helemaal. En dan moet je goede gidsen hebben. In een moeras moet je goede gidsen hebben. Wanneer is een conflict in een moeras terechtgekomen? Je kan zeggen dat de Eerste Wereldoorlog is een conflict geweest wat in een moeras terechtgekomen was. Loopgravenoorlog 1. Het werd ook een feitelijk moeras in de winter. Maar ja, dat was ploeteren. Voor 10 meter vielen er 10.000 mensen, gingen dood. Vechten in moerassen, niets doen. Wanneer heb jij het gevoel dat je ten opzichte van een relatie in een moeras zit? Terugtrekken, eruit, maar niet het gevecht aangaan. Vlak terrein. Als je op vlak terrein zit, dus je hebt goed zicht, dan moet je toch altijd zorgen dat je gedekt wordt. Door iets wat hoger is. Een hoger bewustzijn, een hoger idee, een hoger verwachting. Op vlak terrein is de opstelling, je kan dan zogenaamd doen wat je wil. Maar je moet toch heel erg opletten waar je nog gedekt wordt, zodat je niet omsingeld kan worden. Nou, dit zijn 4 voorbeelden van terreinen. Maar je kan ook zeggen heuvellandschap. Je kan ook zeggen heuvellandschappen wat bebost is, zoals Joegoslavië. Dat is enorm goed om een guerrilla te vechten. Want je kan heel vlug verdwijnen. En in die bossen weet je niet waar je zit. Het is onvoorstelbaar hoeveel groeperingen in Joegoslavië gevochten hebben. Bosnië, Bosnische Servische, Servische Bosniërs, Kroaten, Kroatische Bosniërs. Alle mixgroepen waren daar aanwezig en iedereen had zijn eigen strijd. En het land was van iedereen, je trok er doorheen. Waar werd de ellende aangericht? Ja, in de steden, in de dorpen, waar je doorheen trok. En de mensen wisten vaak niet eens door wie ze aangevallen werden. Vreselijk. Nou, dat is een ander terrein. De Himalaya, kun je daarin vechten, ja of nee? Dat zijn echt hele hoge bergen met hele lange dalen. Daarin komen ook kloven naar voren. Nou, kloof moet je natuurlijk vermijden, want dan kan je gewoon instorten. Het staat hier ook in het boek. Denk zo na over een conflict. En dat is goed om te doen. Het tweede gaat over het beoordelen van de vijand. Naar aanleiding van het fysieke. Daarin zal ik een aantal zinnen voorlezen. Omdat je eigenlijk merkt dat als je je dat toe-eigent, dat je daar helemaal niet meer op hoeft te letten, want dat het vanzelf gebeurt. En dat is bij de meeste van dit soort dingen, daarom lees ik het voor. Het zijn open deuren. Maar je onthoudt ze niet, maar let er maar op. Als de vijand dichtbij is en toch stil, dan bezet hij een strategische positie. Dus de vijand is dichtbij, je weet dat hij vlakbij zit. En hij blijft stil. Dan zit hij in een hele goede positie. Waarin hij zich kan veroorloven om stil te blijven. En dan wacht hij af. Als de vijand stil is en dichtbij. Als hij ver weg is en toch provocerend optreedt. Hij is ver weg en hij provoceert je. Dan wil hij dat jij oprukt. En het gaat over het soort van gedachten. Hij is ver weg. Hij heeft eigenlijk geen bal in te brengen. In een conflict. Maar ineens doet hij alsof hij alles in te brengen heeft. Dan wil hij dat jij jezelf laat zien. Dan lokt hij je uit. Laat je niet uitlokken. Laat hem een kabaal maken. Anderen. Als zijn gezanten, want die gezanten blijven de hele tijd op en neer gaan, ook in de oorlog. Diplomaten, gezanten. Als gezanten zich bescheiden uitdrukken, maar hij zijn voorbereidingen op de oorlog opvoert, gaat hij aanvallen. De gezanten komen, is hartstikke beleefd. Die zeggen, ja, we houden dit overleggen, we houden dat overleggen. Wat vindt u hiervan? Kunnen we die deal sluiten? Maar je weet van je spionnen dat hij heel erg sterk aan het opvoeren is. Ja, dan weet je dat hij aan gaat vallen. Als de andere kant zijn taal strijdlustig is, hij blaast hoog van de toren en hij agressief optreedt, dan zal hij zich terugtrekken. Dus hier zijn dingen die moet je je aantrekken en dingen die moet je je niet aantrekken. En ik zeg niet dat het altijd zo moet als dit, want het was 300 voor Christus. Nee, is het zo en nu met de oorlogsvoeringen die we hebben gaat dat anders. Maar het soort van wetmatigheden blijft nog steeds zo. Als hij geen tegenslag heeft, de vijand, dus het gaat gewoon goed met hem. En hij vraagt toch om vrede te sluiten. Hij heeft geen tegenslag gehad. En hij zegt tegen je, zullen we vrede sluiten? Dan smeet hij een complot. Je kan erop wachten. Als soldaten van de vijand op hun wapens leunen, hebben ze honger. Als zij die op water zijn uitgestuurd om water te halen, als eerste zelf drinken, dan heeft het leger dorst. Als ze niet als eerste zelf drinken, hebben ze geen dorst, zijn ze gewoon bezig met water halen. Let op al die dingen. Dus wat mij zo fascineert in dit hoofdstuk, is waar je ook overal op kan letten. Als ik dus in conflicten zit, dan let ik ook bijna overal op. Alles is een signaal. Heen, terug, niet, wel, hard praten, niet hard praten. De manier waarop je samenkomt, de manier waarop iemand te laat komt, of juist niet te laat komt, enzovoort. Snelle irritatie, slordigheid, te veel beloningen, te veel straffen, werken met angst, etc. zijn allemaal signalen over de toestand van de vijand. En hier merk je dus dat spionnen ook toen een essentiële rol spelen. En hoofdstuk 13 van dit boek gaat alleen maar over spionnen. Het laatste hoofdstuk. Je kan nu al zeggen, de spion heeft ten alle tijde toegang tot de tent van de commandant. Altijd. Waarom? Hij heeft informatie. Wanneer een kwade vijand langere tijd tegenover je staat, is echt kwaad, zonder de strijd aan te gaan, dan moet je heel erg blijven opletten. Het kan niet anders. Heel erg opletten. Want waarom doet hij dat? Wat is een idee? En je weet het niet. Dan het grote punt is, in een oorlog geven aantallen niet altijd de doorslag. Het is niet zo dat het grote aantal sterker is. Wat genoeg is om te overleven is, je moet niet roekeloos optrekken. Je moet in staat zijn je eigen sterkte te handhaven. Dat hebben we de vorige dingen al gehad. Je moet heel blijven. Als je heel blijft, is belangrijker dan de vijand te verslaan. Je moet een helder beeld hebben van de vijand. Ken uzelf en ken de vijand. Je moet de volledige steun van je eigen manschap hebben. En die volledige steun, die komt in twee etappes. De eerste etappe in een conflict, en het gaat over je bondgenoten. Gaat over degene die met jou vecht. Je brengt ze door menselijk handelen bij elkaar. Je brengt ze niet door geweld bij elkaar. Door menselijk handelen. Daardoor komt de toewijding. Dus je hebt een ideaal. Je wil een grens herstellen. Je bent ergens mee bezig wat mensen begrijpen. Mensen begrijpen. En daarna komt pas discipline. Want als er eerst discipline is en alleen maar discipline, dan heb je een kadaverdiscipline die nergens voor dient. Alleen dan moet je angst gebruiken. Je moet, dan krijg je een leger wat aan elkaar hangt van andere dingen dan menselijke trouw. Het derde is commando's die gegeven worden, moeten opgevolgd worden. Je kan niet, kunnen niet zelf gaan nadenken. Grote groepen niet. Dus 1, menselijkheid. 2, discipline. Daardoor gehoorzamen ze. 3, opvolgen van commando's. Dit is de manier om een conflict op een goede manier te beslechten. Plus wat ik hiervoor net gezegd heb. Daarin kan je heel blijven. Nou, dit ging over hoofdstuk 9, het inzetten van legers.